Wat is een e-reader?
Een e-reader? Kijk, een e-book, dat is een elektronisch boek. Dus dat is niet in papier. Je hebt een paperback en je hebt een e-book. Een e-book is gewoon software. Dus je bestelt software. Dan kun je dus je boek lezen op de laptop, op je telefoon, op je pc. En dat is een medium wat steeds meer aandacht gaat krijgen. Ook al omdat e-books uiteraard veel goedkoper zijn.
Ja, want je hebt namelijk ook al echt de e-reader die alleen maar boeken opslaat die je kan lezen. En je hebt de combinatie van je bestaande pc of iPad waarin het ook op kan.
Precies, precies.
Als je nou vroeger op vakantie ging en je nam 5 boeken mee, dan was je halve koffer vol.
Ja.
En nu neem je 500 boeken mee in je e-reader en hij heeft het formaat van een groot pakje sigaretten.
Precies.
Een schrijver die de e-reader award krijgt, en dat wil zeggen, het is het best verkochte e-book in Nederland.
Dat klopt.
En je hebt een heleboel bekende namen voor je zitten, want ik zal je heel eerlijk vertellen, word niet boos op me, maar ik had van Hans Mantel nog nooit gehoord.
Nee, dat klopt natuurlijk. Want het was ook voor de eerste keer dat ik een roman schreef. En ik had natuurlijk, ik was genomineerd, maar met mij natuurlijk nog een paar anderen, en dat waren zwaargewichten. Dat was Kluun, dat was Koch, dat was Tatjana Rosnay. Dus nou ja, de uitgever die belde mij en zegt, joh, je bent genomineerd voor die award, maar verwacht er nou niks van, want als je ziet wie je voor je hebt, dan moet je je geen illusies maken. Nou, dat deed ik dan ook niet. Hij zegt, nou, ik ga er dan beleefdheidshalve maar naartoe. Het gebeurde op de high-tech campus van de universiteit in Eindhoven. Ik zei, nou, dan ga ik maar niet mee, want dat heeft dan geen zin. Totdat hij me belde en zei, ik ga je iets vertellen wat je niet gelooft. Ik zeg, vertel op. Hij zegt, je hebt die award gekregen. Nou ja, dat was lachen natuurlijk.
Ja.
Maar ja, dat roept gelijk vragen op van uitgevers, van journalisten. Joh, wie is die schrijver? En wie ben jij? Want hij is een uitgever van Dorp Educatief in Leersum. Het woord zegt het al, hij geeft dus educatieve boeken uit. En dit was voor het eerst dat hij een roman uitgaf. En toen zei hij, luister, dan moeten we wat doen, want iedereen zegt, wanneer komt zijn volgende boek? Ik zei, nou, ik heb toevallig nog wat verhalen liggen die ik in de loop van de tijd geschreven heb. Hij zei, nou, laten we eens kijken. Nou, dat is dan dit eerste, de ongenode gast. En er komen er nog 3 achter, met een tussenpoze van, zeg, 2 maanden of zo.
Nou, je zegt in dit artikel wat ik uit de IJzeren Lekstreek heb geknipt, het spannende boek is echt helemaal mijn genre. Hebben we in Capelle een nieuwe baantje gekregen?
Nou, nee, wat ik bedoel is, ik heb ook, ik heb in de journalistiek gezeten, heel vroeger. Ik heb veel vertaald, ik heb 21 Engelse romans vertaald en dat waren allemaal detectives. En de laatste 18 jaar van mijn werkzame leven heb ik als tekstschrijver in de reclame gewerkt. En ik was ook tevens hoofd van de reclameafdeling. Dus dat métier was mij bekend. Want als je dus al die boeken vertaald hebt, dan weet je zo langzamerhand waar het zit. En ik vond dat ook altijd wel interessant. Vandaar dat ik tegen een van die verslaggevers zei, kijk, een liefdesroman, dat is niet mijn ding. Dus inderdaad, de thriller.
Ik hoop dat mevrouw Mantel nu niet meeluistert.
Nou, ik weet zeker dat ze wel meeluistert.
Eventjes, dan kan je zeggen, natuurlijk van de e-book, dat is en wordt de toekomst. Het gedrukte boek zal nooit verdwijnen.
Nee.
Maar je ziet al dat de grote boekhandel in Rotterdam op dat pleintje,
ja, Donner.
Oh ja, dat mag ik niet zeggen.
Oh, sorry.
Maar die gaat al inkrimpen, hè, want daar ligt zoveel papierwerk en het gaat allemaal de rams in. Nou, zou uw boek normaal in de winkel kosten zo rond de 9,95. En voor het e-boek betaal je 1 euro.
Want hoe kwam dat nou? Omdat die uitgever in dat métier van romanschrijvers onbekend was, en ik ook, zei die, weet je wat, we zetten hem als e-book in de markt, maar voor een aantrekkelijke prijs. En nou vraagt Bolkom en Bruna altijd commentaar van de lezers. Nou, u heeft het zelf kunnen lezen wat het commentaar was. En dat ging opvallen. Hij zegt, want als ze nou zeggen, nou ja, het is maar 1 euro, maar het is ook niks. Nee. Hij zegt, dan zijn we eraf. Maar die commentaren, die waren zoals dat hier staat.
Dat is heel duidelijk.
En dat ging blijkbaar opvallen. En toen begon het enorm te lopen. En ja, en dat met dit als gevolg.
Ja, want als mensen vaak van een auteur een boek gelezen hebben wat helemaal in het pulletje valt, zeg ik dan maar even. Ja. Dan is boek nummer 2 en 3 gegarandeerd ook een succes.
Precies. En wij moesten natuurlijk dat ding goedkoop in de markt zetten, omdat heel veel e-books zijn gewoon gratis.
Ja. Maar wat, laten we zeggen, het aanbod is ook nog wel heel erg veel niet-Nederlands, Engelstalig, Amerikaans georiënteerd. Want daar zijn ze een stapje verder dan wij hier. Maar ik denk dat we het niet tegenhouden.
Nee, uitgevers die hebben de neiging om, als het over misdaadromans gaat, om dan buitenlandse schrijvers aan te trekken. Dus dit is een klein beetje een uitzondering dus. Hè?
Ja, en het is net wat u zegt. Het mag dan goedkoop zijn en men koopt het dan, maar als het dan niks blijkt te zijn. Maar uit alle commentaren die wij lezen op de site, het leest makkelijk, het blijft boeiend tot het eind. De schrijver blijft je aandacht steeds scherp houden. Ja, ik zou bijna zeggen, wat wil je nog meer?
Ja, en dat ja. Dat, kijk, een wat natuurlijk meegeholpen heeft, is dat ik natuurlijk mijn hele leven geschreven heb. In de reclame, in vertaald. Dus alleen een boek schrijven is natuurlijk toch iets anders dan een campagne, advertentiecampagne optuigen. Je moet natuurlijk zorgen. Je hebt wel eens van die boeken, dat begint leuk. En dan zakt het hoofdstuk na hoofdstuk zakt het in en dan komt het eindelijk weer naar boven. Nou, wat nou de kunst is om die aandacht van die lezer vast te houden. Dus je moet natuurlijk de plot zo lang mogelijk uitstellen.
Ja, bij tv noemen ze dat een cliffhanger, hè?
Een cliffhanger, precies. En nou ja, daar is een bepaalde manier van schrijven voor. Kijk, een van die verslaggevers zei, ja, u vindt schrijven gemakkelijk. Ik zei, nou, maar luister, daar zet ik een aantekening bij. Schrijven is een vak. En als je dat vak beheerst, is het niet zo moeilijk.
Nee, dat is met alles.
Maar dat is met alles zo. En er komt natuurlijk een paar dingen bij kijken. Kijk, een hoop mensen, ik heb pas gelezen, dat geloof ik 1 miljoen Nederlanders, die proberen een boek te schrijven of wat anders en zo, die gaan dat proberen. Nou, dat gaat in veel gevallen mislukken. Want het is net als met voetballen. Iedereen kan tegen een bal schoppen. Maar voordat je in de eredivisie bent, komen er een paar dingen bij. Nou, hier ook. Je moet de ambitie hebben om te schrijven. Maar je moet ook, ja, laten we het maar talent noemen of aanleg. Dan moet je de taal goed beheersen. Want dat is je instrument. En je moet de creativiteit hebben om een goede plot, een goed verhaal te verzinnen.
Ja, die eerste bladzijde die nog helemaal leeg voor je ligt, is de grootste hindernis.
Ja. Nou heb je verschillende type schrijvers. Hè? Je hebt schrijvers die gaan het van tevoren helemaal indelen. En ik ben zo'n schrijver. Ik kan bij wijze van spreken zeggen, het boek is klaar, ik hoef het alleen nog maar te schrijven. Want het schrijven, dat vind ik geen enkel punt. Maar ja, bij andere mensen is dat weer anders natuurlijk.
Het verhaal zit in uw hoofd. Nou, als laatste nog even een klein uitstapje. Want omdat u zo'n succes heeft, zegt de uitgever tegen u, joh, schrijf even een boekje over emigreren naar Spanje.
Ja.
Dan denk ik, nou, dat heeft er toch niet naast gelegen.
Nee, maar dat komt omdat, ja, hij wist dat wij ja, we hebben heel lang een tweede huis in Spanje gehad. En mijn vrouw is beëdigd tolkvertaalster in Spaans. En die heeft ook lang in het Paleis van Justitie gewerkt als rechtbanktolk en ze heeft of voor de klas gestaan. Enfin, dus daar had ik natuurlijk een mooie hulp aan. Bovendien hebben we er heel lang gewoond en we hebben allebei Spaans gestudeerd. Dus dat was niet zo gek. Nou, toen heb ik dat boekje geschreven. Alleen, nu kwam die een tijd geleden met de vraag, joh, wat ik nodig heb is eigenlijk een dictionair met vaktermen op het gebied van bouwen en huizen kopen en zo. Ik zei, nou, dat is goed. Dus hij had een Frans voorbeeld. Ik zei, nou, hij zegt, kun jij dat in Spaans zetten? Ik zei, ja. Dus dat komt nu over enkele weken uit.
En binnenkort heb je een 80-uurige werkweek.
Nou, het punt is, ik krijg steeds meer te doen, want nou belde er ook weer een tijdschrift uitgever, Casa. Dat ging ook over Spanje. Joh, kan die schrijver van jou eens een verhaaltje schrijven over de taalbarrière. Want mensen die gaan dan naar Spanje met een idee, ik ga even leuk een huis kopen. En dan hebben ze dus, dan spreken ze een paar woorden Spaans. Maar als je met makelaars en architecten en zo te maken krijgt, en met notarissen, dan kom je in een heel ander segment van de taal terecht. Ja. Dus als je een glas bier kan bestellen en weten waar het toilet is, dat is niet voldoende als je een huis gaat kopen.
Nee, want je wordt geknipt en geschoren waar je bij staat.
Kijk, je moet dan een bepaald traject afleggen. En dat moet je ook in een bepaalde volgorde doen. Dus dat heb ik hier beschreven, hoe je dat het beste kan doen. Maar dat zijn allemaal van die klussen, die komen er dan bij. Het een lokt het ander uit.